Goedemorgen. Die is wel heel fel hoor. Dank u. Nog een klein beetje? Oh, beter. Ik voel me bijna onder een zonnebank of zo. Goed. Oh, was dat de bedoeling? Je moet mij vooral horen. Belangrijker. Yes. Goed. We zijn dit seizoen bezig, tenminste ik ben met jullie bezig met een preekreeks over de brief aan de Efeziërs van Paulus. En daar gaan we natuurlijk vanochtend ook weer mee verder. Vorige keer mochten we stilstaan bij dat geweldige lied in hoofdstuk 1, waarbij we de drie eenheid naar voren zien komen. De Vader, de Zoon en de Heilige Geest. De Vader die de mens oproept om relatie met hem aan te gaan. De Zoon die doet, gedaan heeft, datgene wat er voor nodig was om dat mogelijk te maken. En de Heilige Geest die ons gegeven is als een stukje zekerheid. Van zo gauw we dat offer van Jezus hebben aangenomen, dan hoor je erbij. En dat mag je weten. En dat verzeker ik jou, zegt God, door jou mijn geest te geven. En van daaruit gaan we het weer oppakken. En dan gaan we de rest van hoofdstuk 1 met elkaar lezen. En even kijken wat God daarin ons te vertellen heeft. Dus, als jullie met me meelezen, vanaf vers 15. Daarom, en ook omdat ik gehoord heb over uw geloof in Jezus de Heer en over uw liefde voor alle heiligen, dank ik God onophoudelijk voor u en noem ik u in mijn gebeden. Mogen de God van onze Heer Jezus Christus, de Vader van alle luister, u een geest van inzicht schenken in wat geopenbaard is, opdat u hem zult kennen. Mogen uw hart verlicht worden, zodat u zult zien waarop u hopen mag, nu hij u geroepen heeft. Hoe rijk de luister is die de heiligen zullen ontvangen. En hoe overweldigend groot de krachtige werking van Gods macht is voor ons die geloven. Die macht was ook werkzaam in Christus toen God hem opwekte uit de dood en hem in de hemelsferen een plaats gaf aan zijn rechterhand. Hoog boven alle hemelse vorsten en heersers. Alle machten en krachten en elke naam die genoemd wordt, niet alleen in deze wereld, maar ook in de toekomstige. Hij heeft alles aan zijn voeten gelegd en hem als hoofd over alles aangesteld voor de kerk, die zijn lichaam is. De volheid van hem die alles in alle vervult. We pakken de lijn weer op van wat Paulus wil overdragen aan deze gemeente. En het begint met dat hele mooie woordje. Daarom. Daarom. Zoals ik net al zei, vorige keer hebben we mogen stilstaan bij dat prachtige lied. En hebben we even mogen proeven, even mogen snuffelen aan wat daar allemaal in zit. En de tijd was natuurlijk lang niet lang genoeg om dat allemaal uit te pluizen. Maar we hebben mogen onder de indruk zijn van wat God ons gegeven heeft. De zegeningen die ons zijn toegekomen. En daarom, zegt Paulus, omdat we dat allemaal hebben ontvangen, daarom. Maar er komt nog wat bij. En ook omdat ik gehoord heb over uw geloof in Jezus de Heer en over uw liefde voor alle heiligen. Paulus heeft reden genoeg om te bidden. Om niet zomaar te bidden, maar om te bidden voor zijn toehoorders. Hij spreekt over hun geloof, hij spreekt over hun liefde, bovenop datgene wat God heeft gedaan. En daarom zegt hij, Daarom hou ik niet op om God dank te zeggen. Dank te zeggen voor wat Hij heeft gedaan, maar ook dank te zeggen voor wie u bent, voor wie jullie zijn. Wat een mooi voorbeeld geeft Paulus. Gelijk ligt daar dan een voor de hand liggende vraag naar ons toe vandaag. Hoeveel bidden wij voor elkaar? Het is gewoon goed is om er zo even over na te denken. Als je even om je heen kijkt in de gemeente, wie er allemaal zijn. Hoeveel bidden wij voor elkaar? En misschien kan ik dat aanvullen met nog een extra vraagje. In dat bidden zijn we dan vooral een hele hoop dingen aan het vragen van God. Of zijn we vooral aan het danken? Want dat is wat Paulus hier doet. Beide hebben natuurlijk hun plaats. Net zoals in de vorige keer, we mochten zien dat de drie eenheid, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest betrokken waren in alles wat daar omschreven werd. Waarbij wel werd gezegd, heel duidelijk, Jezus wordt even in de focus gezet daarin en daardoorheen. Zien we ook vandaag weer die drie eenheid die samenwerkt. Die samen betrokken is bij alles wat Paulus hier omschrijft. Mogen de God van onze Heer Jezus Christus, dan hebben we de Vader van alle luisteraars, de Vader en de Heer Jezus hebben we al te pakken, u een geest, misschien moeten we zeggen de geest van inzicht schenken in wat geopenbaard is, de Heilige Geest. Maar dan komt het. Want waar bidt Paulus voor? Opdat u hem zult kennen. Opdat wij hem zullen kennen. God kennen. Daar draait het hem uiteindelijk om. Dat is wat Paulus hier naar voren schuift als het allerbelangrijkste. Ik dank God. Ik hou niet op om hem te danken over alles wat ik over jullie gehoord heb. En dat is goed dat wij dat hem nadoen. Maar bovenal is mijn verlangen dat u hem zult kennen. Dus misschien weer die vraag. Hoeveel bidden wij voor elkaar? En wat bidden we dan? We hebben allemaal zo ons eigen verhaal. Iedereen heeft een eigen geschiedenis, een eigen manier van in het leven staan, want we zijn allemaal uniek. We hebben allemaal onze bagage mee, die gezorgd heeft voordat we nu op dit moment zijn wie we zijn. In hoe we met dingen omgaan, in hoe we op dingen reageren, hoe we tegen dingen aankijken, enzovoort, enzovoort. En dat is voor ieder van ons uniek. Want ieder van ons is uniek. En dan is het zo makkelijk om bij die ander te zien, dat zit nog niet goed, en dat zit nog niet goed, en dat mag nog wel anders, en dat moet, nou, dan moet die nog aan werken. En weet je, dat is allemaal waar. Dat is ook waar over onszelf. Dat doen we dan niet zo vaak. Niet vanuit onszelf, om dat over onszelf te zeggen. Ah, dat doen die anderen wel. Don't worry. Maar wat belangrijker is, is om daar doorheen te kijken en God te vragen, God, dat hij, dat zij u maar beter mag leren kennen. En dan gaat God zijn weg wel verder. Is dat niet mooi? We zitten allemaal in een leerproces. een proces dat begonnen is het moment dat we tot bekering kwamen en dat eindigt nooit. Ik denk het niet. Ik denk dat zelfs in de eeuwigheid we steeds meer onder de indruk gaan komen van wie God is. Een groeiproces. Een groeiproces waarin God in ieder van ons kent. Precies weet wat we nodig hebben. Precies weet waar we altijd weer opnieuw mee worstelen, waar we over struikelen, waar we de fout in gaan. Maar waar God zegt, ik ga met je mee en we zijn gewoon bezig de dingen op te ruimen, gaan de weg en we gaan gewoon door. En de clue om door dat proces heen te gaan, is datgene wat Paulus hier nu de gemeente toebidt. Dat ze God steeds beter mogen leren kennen. Hoe mooi is dat? Om dat elkaar toe te bidden. Paulus bidt opdat u hem zult kennen. Er zijn een aantal dingen, twee dingen die daar omheen hangen, die Paulus aangeeft, die zijn nodig, die zijn noodzakelijk, zodat we bij dat kennen van God kunnen komen. En dat eerste, mogen de God van onze Heer Jezus Christus, de Vader van alle luister, u een geest geven van inzicht en openbaring. We hebben nodig dat we inzicht krijgen. We hebben nodig dat ons de dingen geopenbaard worden zoals ze zijn. Zoals God is. En ik zie als het ware, dat is zeg maar het stukje wat van Gods kant naar ons toe komt. Wijsheid en openbaring. Het woordje dat daar staat, dat kennen we allemaal, hè? Sophia, het woordje voor wijsheid. Dat is hetzelfde dat ook in vers 8 werd gebruikt, wat we vorige keer hebben gezien. Waar dat ging over dat mysterie dat onthuld werd. Ook daar was wijsheid en inzicht nodig. Dat is hetzelfde woordje. Misschien verwijst het wel naar elkaar terug. Maar dan komt er ook een andere kant. We hebben Gods kant, wijsheid en openbaring. En dat is nodig voor die godskenning, maar er is ook een andere kant. En dat is onze kant. Mogen uw hart verlicht worden. Letterlijk staat daar, mogen de ogen van uw hart verlicht worden. En ons hart, dat is zeg maar onze kant. Ook dat moet God doen, maar dat heeft ook iets te maken met wie wij zijn, met wat wij doen, maar misschien vooral met wat wij toelaten. Want geven we God de ruimte in onze houding, in onze openheid, dat we de dingen kunnen zien. Dat de wijsheid en de openbaring die we krijgen, dat we dat ook tot ons kunnen nemen. Het vraagt van ons een open houding naar hem toe. Hoeveel toegang geven we God om te leren? Om te groeien? In plaats van alleen maar vast te houden aan dat wat we al weten. Is er nog ruimte voor groei? Geef je God die ruimte ook? Wijsheid en openbaring. En een open hart. Of de ogen van ons hart die verlicht mogen worden. En dat moet leiden tot hem kennen. Dan gaat Paulus nog even verder. Want hij gaat ook een invulling geven aan wat dat kennen van God is. Mogen uw hart verlicht worden, zodat u zult zien. 1. Waarop u hopen mag, nu hij u geroepen heeft. 2. Hoe rijk de luister is die de heiligen zullen ontvangen. En 3. En hoe overweldigend groot de krachtige werking van Gods macht is voor ons die geloven. 3 dingen. Paulus had kunnen zeggen, we moeten God beter leren kennen. Dus laten we naar de natuur kijken, wat hij geschapen heeft, hoe geweldig dat in elkaar zit en dan gaan we God daarin zien. En dat is waar. Paulus had kunnen zeggen, moet eens kijken hoe wij als mensen met elkaar omgaan, de intermenselijke relaties en ook daarin kunnen we Gods werking zien, zijn liefde, zijn troost en alles wat daarin bij komt kijken. En daarin kunnen we God zien. God zien ook in elkaar. Had Paulus kunnen zeggen. Maar hij doet het niet. Dat zijn niet de dingen die hij opnoemt. Hij noemt 3 andere dingen. De hoop. Nu wij geroepen zijn. De rijkdom van de luister en de overweldigende kracht. Wat zijn dan die dingen? Wat houdt dat dan in? Paulus benadrukt dat ons hart open moet zijn. Dat die ogen van ons hart open moeten gaan. Dat heeft te maken met het feit dat het hart staat voor wie we als mens zijn in zijn geheel. We kunnen God kennen en wij zijn daar heel goed in om van alles te weten over God. We kunnen dit over hem opnoemen en we kunnen dat over hem opnoemen. En noem even een paar eigenschappen en karaktertrekjes van God. En dan kunnen we er zo een paar dingetjes opnoemen. En dat is allemaal mooi. Dat komt allemaal hier weg. Maar het is belangrijk dat hier dit stukje erbij betrokken is. We hebben het er ook over gezongen, hè Simon? Met heel ons hart, met heel ons verstand en met al onze kracht. Net voor de dienst vroeg Simon, waar ga je eigenlijk over spreken? We hadden nog geen contact gehad van tevoren. Wat is het thema? Dus ik zei waar ik over ging spreken. Simons reactie, moeten we even andere liedjes gaan zoeken? Nee, was niet nodig. Want ik denk in elk lied wat we gezongen hebben tot nu toe, is wel iets teruggekomen van wat in deze tekst staat. Mooi hè? God kennen. En wat houdt dat dan in? De hoop van die roeping. Vorige keer hebben we daar wat breder bij stilgestaan, het feit dat God ons mensen geroepen heeft om die relatie met hem aan te gaan. Dat is die roeping. En het is het moment dat wij antwoord geven op die roepstem. Wij noemen dat wanneer we tot bekering komen. Of iets dergelijks. Wanneer we dat offer dat Jezus heeft gebracht, waar we net bij stilgestaan hebben, dat dat persoonlijk is geworden voor ons. Hij is voor mij gestorven. Op dat moment is die roepstem van God is persoonlijk geworden. En hij heeft mij geroepen en ik ben nu kind van hem. En dat kennen van God, daar zit hoop in. Paulus noemt dat de hoop van zijn roeping. Dat wat God voor ons in het verleden gedaan heeft, geeft ons vandaag de dag hoop. Ieder van ons, we weten allemaal, we kennen onszelf. Min of meer, ongeveer, plus minus. En we weten allemaal, als we eerlijk zijn, en we komen voor Gods troon, dan hebben we als mens zijnde geen recht om daar te staan. Daarom kwam God met een oplossing. De enige oplossing die mogelijk was om een ieder van ons de vrijmoedigheid en het recht te geven om voor Gods troon te komen. Dat geeft ons hoop. Zoals we vorige keer ook gezien hebben, dat beschreven werd in dat lied. Er komt een moment en dan gaat de tijd houdt op een gegeven moment. En dan gaat God komen tot zijn doel met alles wat hij geschapen heeft. En dan, dat is dan wat hij zegt tegen ons. Ken je dit offer? Is dit voor jou persoonlijk geworden in jouw leven? Dan mag jij erbij zijn. Nog meer, dan ben je erbij. En dat geeft ons die hoop. Vandaag worstelen we nog steeds. We leven nog steeds in een gebroken wereld. We hebben nog steeds te maken met een karakter dat gevormd is en misvormd is. Intermenselijke relaties die verre van volmaakt zijn. Waar het soms gewoon echt botst. Zelfs met broers en zussen. Dat tot punten kan komen dat het kookt. Maar we hebben een hoop. En die hoop ligt in het feit dat God ons geroepen heeft. Dat God een ieder van ons op het oog had van, kom maar, ik wil die relatie met jou. En ik heb ook nog gezorgd dat het mogelijk is. Wat een geweldige hoop. Automatische vraag. Ken jij die hoop? Zo niet, dan moet je toch nog maar eens een keer in dat avondmaal duiken. Van wat betekent dat en waar staat dat voor? En nog meer, wat betekent dat voor mij? Paulus zegt, in het kennen van die hoop, leren we God beter kennen. In het kennen van die hoop leren we God beter kennen. En hij bidt de gemeente daartoe, hij bidt ons daartoe. Tweede, hoe rijk de luister is die de heiligen zullen ontvangen. Ik ben niet helemaal blij met de vertaling die hier staat. In de Nieuwe Bijbelvertaling. Hoe rijk de luister is die de heiligen zullen ontvangen. Dat woordje luister, als we dat lezen, en we hebben net het hele stuk gelezen, dan denk je automatisch terug aan het vers daarvoor, twee versen daarvoor, één vers daarvoor. De vader van alle luister. Wat zegt dat? Luister. Een ander woord is heerlijkheid. Een ander woord is glorie. Dat zijn woorden waarvan wij allemaal ergens een gevoelsinvulling daaraan hebben. Een idee bij denken, nou ja, dat is iets prachtigs, dat is iets fantastisch, dat is iets moois. Maar om het nou echt te definiëren, daar komen we niet bij. Maar de Vader van de luister, dat is de God in de hemel. Dat zegt iets over majesteit. Dat zegt iets over zijn heerlijkheid, zijn uitstraling. Dat zegt ook iets over zijn rechtvaardigheid. Dat zit er allemaal in. En je zou denken dat Paulus dan in zijn tweede invulling van God kennen daarna verwijst. Hoe rijk de luister is die de heiligen zullen ontvangen. Maar dat woordje luister, dat staat daarvoor bij de vader van de luister. Dat is niet het woordje dat Paulus hier gebruikt in het Grieks. Het woordje luister is het woordje doxa. Paulus gebruikt hier het woordje erfenis. Wat we dan juist weer gezien hebben in dat lied, waar de Heilige Geest het onderpand is voor de erfenis die we zullen krijgen. Hij verwijst terug naar die erfenis. Hoe rijk de erfenis is die de heiligen zullen ontvangen en die luister, die is daar deel van. Dus het is niet onbegrijpelijk dat de vertalers dat woordje hebben gekozen. Want het Nieuwe Testament vertelt ons ook dat die luister, die heerlijkheid van God, die hebben wij gekregen. Nog meer als wij groeien in ons geloof, of als wij groeien in ons gelijkvormig worden aan Hem, groeit ook die luister in ons. Met andere woorden, God wordt steeds meer zichtbaar in ons leven. Dat is de bedoeling. Dus het is wel deel van die erfenis. Maar we moeten teruggaan naar die erfenis. We mogen enorm onder de indruk zijn van wat voor ons klaar ligt. En wat is dat? Het Nieuwe Testament vertelt ons dat wij een hele hoop dingen hebben gekregen. We zijn geheiligd. Heel mooi. Prachtig, dank u wel. Maar als ik kijk naar mijn leven, dan is dat nog niet altijd even heilig. Die heiligheid, die zal zijn volheid kennen, straks en later. Dat is deel van de erfenis. We zijn verlost van de zondeschuld. Maar als je kijkt naar mijn leven, dan zit daar nog genoeg zonde in. Die verlossing zal ten volle zich uiten, straks en later. Dat is deel van de erfenis. Wat nog komt. Die heerlijkheid waar de vertaler al naar verwijst. We hebben Gods heerlijkheid in ons leven ontvangen. We mogen iets uitstralen van wie Hij is. En dat mag groeien in ons leven, maar het zal pas ten volle zijn, straks en later. En dat is deel van die erfenis. En dan zijn er nog zoveel andere dingen die je kunt noemen, die deel zijn van die erfenis. Openbaringen spreekt over een nieuwe hemel, een nieuwe aarde. Ik denk dat is deel van onze erfenis, want dat komt en dat gaat weer helemaal picobello zijn. Maar de eeuwigheid doorbrengen in Gods aanwezigheid, dat is het summum van die erfenis. En wat zal dat zijn en hoe zal dat vorm krijgen? En ook, ja, we kunnen daar een idee van hebben. En ik denk dat misschien dat wel juist is waar Paulus naar verwijst. We kunnen er een idee van vormen van wat die erfenis gaat zijn, maar hoe meer we ons daarin verdiepen en hoe meer we daarover gaan nadenken en dat beeld van die erfenis alleen maar groter mag worden, daardoor gaat God steeds groter worden in onze gedachten, in ons leven, in ons hart. God kennen door te weten wat komt. Er ligt een troost en een bemoediging in wat er in de toekomst voor ons ligt. En ken jij die troost en ken jij die bemoediging? God kennen door te weten, of door de hoop te kennen waar we die hebben gekregen in de roeping. God kennen door te beseffen hoe groot, hoe breed, hoe prachtig is datgene wat voor ons ligt. Maar ten derde, God kennen door die overweldigende kracht van God die we gekregen hebben. Voor vandaag, voor het nu. Ik heb al wel eens eerder gezegd, Grieks heb ik gehad op school natuurlijk, deel van de opleiding. Het was nooit echt mijn sterkste vak. Maar dit soort teksten, die soms best wel eens wat moeilijk in elkaar zitten, dan wil ik toch wel even teruggaan naar de studiebijbel. Die zet de oorspronkelijke tekst met daaronder gelijk een vertaling. En ik wil jullie even, gewoon om aan te geven, kijk, Paulus is bezig iets geweldigs neer te zetten en iets te vertellen, maar dat staat minder ver van ons af, zelfs in het Grieks, dan dat wij misschien denken als Nederlandstaligen. Ik ga even vers 19 in het Grieks voorlezen en dan moet jij bedenken, welke woorden herken ik? Leuk spelletje, hè? Ga even een spelletje doen tijdens de preek. Hoeveel woorden herken ik? Kai, ti, to, hyperbolon, megatos, tes dynameos, autu, eis, hemas. Tus pistaiontas kata ten energeian tu kratus tes ichios autu. Wow. Sorry voor mijn uitspraak, het is niet helemaal Grieks, maar ik heb mijn best gedaan. Auto had je gehoord, ja. Oké, die houden we even aan de zijkant. Maar heb je andere woorden gehoord die je herkent? Dynamos. Dynamos zat erin. IJs. Ja, dat is ook lekker. Die zetten we even in hetzelfde kopje als auto. Heel goed. Dynamos. We kennen het woordje dynamiek, dynamisch, dynamo. Allemaal Nederlandse woorden die terugverwijzen naar datzelfde woordje in het Grieks. Waar staat dat voor? Kracht. Hebben we nog woorden herkend? Sorry? Even kijken welke je dan zou bedoelen. Wat zou je daarin herkennen? Nee. Oké. Nee. Mega? Mega zat erin. Jazeker. Groot. Mega. We gebruiken dat woord letterlijk zo in het Nederlands. Dus mega. Mega aanbieding. Wat hebben we nog? Energion. Energie. We hebben het elke dag nodig om het licht aan te doen thuis. Er is er nog één, waarvan ik denk, die had je kunnen herkennen. Hyperbolon. Hyperbol. Dat is misschien al net wat meer een wetenschappelijk woord, zou kunnen. Een hyperbol. Staat in deze tekst in de betekenis overtreffend. Grieks, ach, het is allemaal niet zo moeilijk hoor. Nee joh, als je er een beetje in verdiept, kun je er een heel eind mee komen. Leuk. Even tussendoor. Wat is Paulus nou aan het doen? Paulus wil vertellen we mogen God beter leren kennen. We mogen God beter leren kennen in wat hij in het verleden heeft gedaan, het feit dat hij ons geroepen heeft al van voor de grondlegging in de wereld. We mogen God leren kennen in wat voor ons ligt, door te kijken naar de erfenis die voor ons ligt en waar we denken, daar mogen we naartoe werken en de troost en de bemoediging die daarin zit. Maar we mogen God ook leren kennen in het vandaag, in het nu en de kracht die hij ons meegeeft. En het is werkelijk waar, Paulus die werkt zich letterlijk in het zweet om allemaal verwoordingen en bewoordingen te gebruiken om maar een zoveel en een zo omvattend mogelijke omschrijving te geven van wat die kracht inhoudt. Want het is niet één stukje van die kracht, het zijn alle stukjes van de kracht bij elkaar. En er zit een doorgaand werkende kracht in. Er zit een overwinnende kracht in. Er zit ook een innerlijke kracht in. Al die aspecten en alle andere daarbij, zou je bijna kunnen zeggen, die zitten daar allemaal in en dat hebben wij ontvangen. En in dat steeds meer te beseffen en te ervaren in ons leven van elke dag, daarin mogen we God steeds beter leren kennen. En dat biedt Paulus ons toe. En hij gaat dan nog heel even, trouwens eerst de vraag, hè, de vraag die daarbij komt, ken jij Gods kracht in jouw leven? Ken je die kracht? Want het is daarin dat je hem steeds beter mag leren kennen. En dan wil Paulus voor de, je zou bijna zeggen, voor de zekerheid nog even goed onderstrepen hoe groot die kracht en welke kracht dat ook is die in jouw leven zit. Die jij ontvangen hebt in en door de Heilige Geest. Die macht, die kracht was ook werkzaam in Christus toen God hem opwekte uit de dood. De kracht die Jezus opwekte uit de dood. Dat is de kracht die jij hebt. Ervaar je dat? De kracht die bij machten was om Jezus terug de hemel in te leiden en hem aan de rechterhand van de Vader te plaatsen. Een plaats van eer, de plaats van eer toe te kennen. De kracht die dat mogelijk maakte, dat is de kracht die u in uw leven hebt. Herkent u die kracht in uw leven? Ik nog veel te weinig. Die hem Jezus aan de rechterhand heeft geplaatst, hoog, boven alle hemelse machten en heersers, alle machten en krachten en elke naam die genoemd wordt, niet alleen in deze wereld, maar ook in de toekomstige. De allerhoogste plaats. Er is niks of niemand die nog boven Jezus uitstijgt. En die positie en de macht die daarbij komt, is hem gegeven. En tussen de lijntjes door, zegt Paulus, en die is jullie gegeven. Ken je die plaat? Ken je die kracht? Alles is aan Jezus onderworpen. Alles. En soms is dat moeilijk te bedenken. Als wij het nieuws zien op tv, of we luisteren op de radio, of we lezen het in de krant, of hoe dan ook maar. En dan speelt er zoveel. En er zijn zoveel machten, wereldmachten, die daarbij komen kijken. En dan is het soms moeilijk om te beseffen, het is allemaal onderworpen aan Jezus. Want wij denken met ons beperkt inzicht, nou, wat daar gebeurt, dat is niet tot eer van God. En er gebeurt een hele hoop dat niet is tot eer van God. Maar wij beseffen vaak niet hoe God bezig is, niet alleen vandaag, maar de hele lijn van de geschiedenis te leiden naar dat ene punt. Dat ene punt dat alles zoals we het hier kennen zal ophouden. Het moment dat wij die erfenis ontvangen. Het moment dat zo een verandering zal teweegbrengen. En wij hebben met ons beperkt inzicht vaak niet nodig, niet het inzicht om te beseffen wat er allemaal voor nodig is om tot dat punt te komen. En we vertrouwen en geloven dat God dat wel heeft en dat hij het in zijn hand heeft. Alles is aan hem onderworpen. Nog meer, Jezus, hij is gegeven als hoofd over alles aan de gemeente. Paulus maakt even zo een raar kronkeltje en een rare sprong. Eerst zegt hij, Jezus die zo verheven is, zo machtig en krachtige positie heeft gekregen. En dan vervolgens zegt hij, kijk, en deze Jezus is aan jullie geschonken. Die zijn jullie gegeven. Aan de gemeente. Beseffen wat dat betekent. Zijn we echt wel doordrongen van de positie die wij als kerk, als gemeente, als Gods Koninkrijk hier op aarde werkelijk hebben. Ik denk het niet. Dan mogen we daarin groeien. Dan mogen we ons daarna uitstrekken. Dan mogen we steeds meer God daar beter in leren kennen en hem daar ruimte te geven in en door ons leven. Individueel, maar ook als gemeente, gezamenlijk. Want er is zo'n machtspositie ons gegeven. Jezus die de allerhoogste macht heeft gekregen. En het is de kerk die mag delen in die machtspositie. Hier op aarde. En laten we eerlijk zijn. Wat zien we vaak in de praktijk? De kerk is geworden tot ik bedoel het met alle respect. Ja? We zijn vaak geworden tot een groepje van mensen die elke zondag weer bij elkaar komen. waarvan de buitenwereld wel weet, ja, ja, ze gaan naar de kerk. Het zal wel. Dat is niet de machtspositie die we hebben ontvangen. In plaats van dat de maatschappij op ons neerkijkt, zouden wij een dusdanige positie moeten innemen, waardoor de maatschappij denkt, wauw, die kerk, daar kunnen wij niet omheen. Nog meer, wij hebben ze nodig. En ik probeer maar voor mezelf een beeld te krijgen van wat Paulus hier allemaal probeert te omschrijven in die verwoording. Om aan te geven, kijk, dat hebben jullie, dat hebben wij. Wat doen we ermee? Ik ben de eerste die toegeeft, ik heb nog een hoop te leren. Dus als ik dit zeg, in hoeverre het u dan ook maar persoonlijk aanspreekt, ik hoop dat het u persoonlijk aanspreekt, maar ik zeg het in eerste instantie ook tegen mezelf. Ik besef nog niet voor de helft welke positie ik mag innemen hier op aarde. En misschien doen we dat met z'n allen niet eens. Ken jij Gods kracht in jouw leven? Ken jij God? Dat is wat Paulus de gemeente toebidt. En ik wil jullie aanmoedigen. Bid dat voor elkaar. We hebben heel vaak een heel lijstje van dingen waarvoor we kunnen bidden en waarvoor we willen bidden en dat allemaal terecht is. Maar laten we nou in eerste instantie voor elkaar bidden dat we echt gewoon steeds weer opnieuw meer en meer en meer en meer en meer en meer doordrongen mogen worden van wie God is. Weet je, en al die andere dingen? Ah, dat komt dan wel. In Matthäus verwoordde Jezus het op een andere manier, en die kennen we vaak. Zoek eerst het koninkrijk. En al die andere dingen, dat volgt wel. Zoek eerst God. En al die andere dingen, die vallen wel op zijn tijd, op zijn plek. Daar weet hij zijn raad wel mee. Laten we gewoon voor onszelf, en dat mag ieder persoonlijk doen, de keuze maken. Wanneer ik bid voor een ander, wanneer ik bid voor mezelf, laat ik dan vooral en in eerste instantie danken. God danken voor wie hij is en wat hij doet en wat hij deed en wat hij zal doen en alles erop en eraan. En dat hij steeds weer en steeds meer geopenbaard mag worden, zichzelf te kennen geeft in mijn leven, in jouw leven. Laten we dat bidden voor elkaar. Laten we dat bidden met elkaar. Heere God en Vader, Vader van de hemelen en van de aarde, van het heelal, u houdt alles in uw hand. U kent een ieder van ons, u weet wie we zijn. In uw almacht, in uw grootheid, bent u betrokken bij een ieder van ons persoonlijk. Heer, dank u wel daarvoor. Dank u wel dat u in ieder van ons op het oog had, al van voor de grondlegging der wereld. Hoe bijzonder is dat? U kent ons. U weet wie we zijn, u weet waar we staan. U weet het traject wat u met ons wil lopen de komende tijd. Help ons om ons daaraan over te geven. Dank u wel dat u wil investeren in ons leven. Dank u voor Paulus die deze brief schrijft aan de Efeziërs. Waarbij hij het belang aangeeft wat het betekent om u te kennen. Uiteindelijk in alles wie u bent en wat u doet. Leer ons om daaruit te leven. Leer ons om voor elkaar te bidden dat we u steeds beter en steeds meer mogen leren kennen en ervaren in ons leven. Heer, dat ons oog op u gericht is. Altijd en in alles. En dat is in de praktijk zeker niet makkelijk. En voor we weten is er weer een dag voorbij en is er weer een week voorbij. En dan denken we, oh ja, God is er ook nog. Maar we mogen op u zien. Op uw grootheid. Op uw almacht. En u dankbaar zijn. Help ons om ons leven open te zetten, ons hart open te zetten. Dat ons hart verlicht mag worden, dat we u mogen zien voor wie u bent. In Jezus' naam. Amen.